AD Goal Alert zie je alle Eredivisie goals direct op je mobiel. Activeer in onze app en mis nooit meer een goal! AD Goal Alert is gratis en wordt je aangeboden door de voetbalredactie van het AD.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Hussel. KPN, het netwerk van Nederland.
Een hele goede dag. U luistert weer naar een nieuwe AD Voetbal Podcast. Vandaag met twee sprekers, Sjoerd Mossou, Maarten Wijvels en een duidelijk onderwerp. We gaan praten over de grote vier.
Arjen Robben van PSV stopt. Wesley Sneijder heeft zijn laatste wedstrijd als profvoetballer gespeeld.
Een balletje op het stropdasje leggen, dat verleer je nooit.
Sjoerd en Maarten, goedemorgen.
Hey.
Morgen.
Voor de duidelijkheid, Robben van Persie, Sneijder van der Vaart. Dan praten we een uurtje over hetzelfde.
Ja, die term is bedacht door ANP-verslaggever Gert Lammerink. Ere wie ere toekomt. Die heeft het een keer in een heel verder niet echt opvallend stuk een keer zo terloops laten vallen. En daar doelde hij inderdaad op deze vier spelers mee.
Is het terecht?
Nou ja, daar wil ik meteen iets over zeggen. Het is natuurlijk een leuke titel, de grote vier. En het waren alle vier goede voetballers. Maar wat mij betreft is er eigenlijk een grote één. En daarna komen er nog die andere drie. En heel simpel, omdat Robben is de enige die bij wijze van spreken van het begin van zijn carrière tot aan de laatste dag echt op het allerhoogste niveau heeft gespeeld. Die heeft gewoon afscheid genomen bij Bayern München. En dat is die andere drie, is dat die gelukt. Die zijn al eerder op dat absolute topniveau afgehaakt. En uiteindelijk zijn die carrières gedoofd op een ander niveau.
Dus jij wil eigenlijk zeggen, Maarten, dat Diego Maradona, omdat hij nog even bij Sevilla en New Orleans Old Boys heeft gespeeld, dat hij ook niet tot de grote vier gerekend mag worden?
Nou ja, dat ligt er maar aan tegen wie dat afzet. Maar Maradona was uniek, hebben we geconstateerd.
Ze hebben wel ook alle vier, of in ieder geval drie van de vier, hebben ook wel absolute topperiodes in hun carrière gehad waarbij ze tot de beste spelers van de wereld behoorden. Zo is het ook.
Ja, maar tekort.
Nou, tekort voor?
Voor het talent dat ze hadden. Sneijder is natuurlijk het beste voorbeeld, die daar zelf ook wel wat over heeft gezegd. Ik heb niet alles eruit gehaald in de zin van, ik heb er niet altijd 100% voor geleefd. En als ik het over mocht doen, zou ik het niet anders doen, zei hij. Dus dat is ook een keuze.
Ja, je kan natuurlijk op verschillende manieren naar deze grote vier kijken, deze vier voetballers. Je zou ook kunnen zeggen, Van der Vaart is het buitenbeentje.
Ja, zeker. Misschien wel, hij had een aantal dingen helemaal niet. Zijn fysiek was niet per se geschikt voor het moderne topvoetbal. Maar puur qua spelinzicht, techniek, was het misschien wel de meest getalenteerde. Of de meeste, puur qua voetbal was hij echt heel erg compleet. Werd niet voor niks al heel vroeg bij Ajax heel hoog op een schild gezet. Werd zelfs een boek over hem gemaakt toen hij een jaar of 20, 21 was. Waarbij een beetje werd gesuggereerd dat hij de nieuwe Cruijff zou worden. Het ging helemaal heel erg snel. En daar kwam eigenlijk vrij snel al een knik in. Daar is hij wel knap uitgekomen, hè? Na HSV. Hij is uiteindelijk nog bij Real Madrid terechtgekomen. Daar kunnen we over discussiëren, maar over die periode. Maar hij heeft het toch maar mooi gespeeld. Maar dat is wel degene die, als je zijn cv bekijkt en naar zijn prijzen kijkt, er het minste uit heeft gehaald.
Ja, als je kijkt naar de prijzen, dan zijn er eigenlijk weer twee. Dan is het Robben en Sneijder.
Ja. Ja. Ik heb wel eens toen Robben de Champions League won in 2013, wel eens een lijstje gemaakt van die vier. Hoeveel ze dan gewonnen hadden en wie dan 1, 2, 3, 4 kwam. En inderdaad, daar stond Robben een eind weg. En daarna kwam Sneijder. En die andere twee hebben relatief eigenlijk bijna niks gewonnen.
Nee, met wel de kanttekening dat Van Persie twee keer topscorer van de Premier League is geworden. Topscorer is van het Nederlands elftal, alle tijden. En uiteindelijk ook kampioen met United. Dus hij heeft inderdaad minder prijzen gewonnen. Het is ook, die kanttekening moet je denk ik wel maken. Het is ook maar net hoe je carrière verloopt. Hoe je op welk moment bij welke club terechtkomt. Dat is niet altijd helemaal afhankelijk van de klasse of de grootheid van de speler. Of bepalend moet ik eigenlijk zeggen.
En heeft Van Persie een beetje pech gehad op dat vlak?
Hij heeft heel lang bij Arsenal gespeeld. dat is eigenlijk toch wel een beetje de crux.
One last chance for Arsenal to get the ball forward. Fabregas. Good play by Van Persie. Unbelievable. Van Persie doing so well to keep it in play. The surge of pace, the close control, the balance, the finish.
Terrific feet inside the penalty area. It looked as though the chance had passed him by then when Sorensen came out, but Van Persie went on and from a ridiculous angle has made it 4-0 now to Arsenal.
En hij brak bij Arsenal door in een periode dat, zeg maar, de grote successen van Arsenal, met als hoogtepunt het seizoen 2003-2004, toen ze alles wonnen en trouwens in de kwartfinale van de Champions League werden uitgeschakeld, maar dat terzijde, of halve finale tegen Chelsea. Maar hij kwam eigenlijk net na de absolute toptijd van Arsenal, brak hij daar door. En die club is eigenlijk altijd een beetje tussen de wal en het schip gebleven. En ja, hij is loyaal gebleven aan Arsenal lange tijd. Maar ja, tot hoofdprijs heeft dat niet geleid, nee.
Wel tot veel sympathie heeft dat geleid.
Ja, dat heeft het. Maar bij Van Persie, nou ja, het is eigenlijk bij allemaal wel interessant. De positie waarop ze speelden en waarop ze zichzelf ontwikkeld hebben. Van Persie bijvoorbeeld is altijd wel een beetje de vraag gebleven, wat is nou zijn beste rol? Bij het Nederlands elftal bijvoorbeeld, diep in de spits. Dat is niet altijd een succes geweest. Ook omdat hij weinig ballen kreeg in die rol. Waarschijnlijk was hij een van de beste 9,5's in het Europese voetbal in een bepaalde periode. Maar dat is natuurlijk meteen een moeilijke positie om in te spelen. En ja, wat Arsenal betreft, ja, op een gegeven moment was natuurlijk een beetje de vraag van, waar kies je voor? Hè? Word je zeg maar een soort icoon van een mooie traditieclub? Ja, of maak je nog een keer die stap? En hij is toen naar Manchester United gegaan. En eigenlijk nog iets te laat in zijn carrière. Als hij daarna wat eerder was terechtgekomen, dan had hij wellicht ook meer prijzen gewonnen. En had hij langer op dat topniveau kunnen spelen.
I always listen to that little boy inside of me. And what does he want? You know? And that boy was screaming for Man United.
Wat vind jij, Maarten? Vind je het een 9 of vind je het een 10?
Ik denk dat hij net iets achter de spits het best gedijt. Want ja, met zijn techniek, hij moet aan de bal komen. En als hij inderdaad ingeklemd staat of hij staat afgeschermd, ja, dat is eigenlijk zonde. Daar kun je beter een Pipo Inzaghi voor inzetten. Die dan af en toe eens een verdwaalde kans oppikt en scoort. En ik denk overigens wel, als je het bijvoorbeeld nu afzet tegen Lewandowski. Dat is eigenlijk volgens mij de beste spits, de meest complete spits van dit moment in het Europese voetbal. Dan weet ik niet of Van Persie de fysiek had gehad om zoals Lewandowski nu te spelen. Dus dat je echt gewoon overal op het veld uitwijkt, op de flank uitkomt, dan wil centraal. Dat vergt ook echt een lichamelijke fitheid. En hij heeft ook best wel met blessures gekampt. Robben ook, maar die speelde meer aan de zijkant.
Ik ben wel fan van Persie de spits. Alleen hij is daar relatief laat terechtgekomen. Ook in het Nederlands elftal. Ja, op het WK in Duitsland. Toen hij zijn eerste echte grote toernooi speelde. Toen speelde hij op allerlei posities voorin volgens mij. Hij heeft volgens mij op die drie posities achter de spits. Heeft hij in het Nederlands elftal allemaal regelmatig gespeeld. Ik ben wel benieuwd wat er was gebeurd. Als Van Persie op een jongere leeftijd puur als spits was gebruikt. Dan had hij namelijk ook zijn fysiek misschien wat meer kunnen doseren. Want van de ene kant is spits zijn zwaar. Je hebt de verdediger in je nek enzovoort. Van de andere kant kun je ook meer doseren. Dat is ook precies wat hij deed toen hij bij Manchester United kwam. Toen speelde hij als een typische spits, pure spits. En was hij echt een momentenvoetballer geworden. Met enorm succes. Want die momenten die benutte hij ook. Maar ik ben wel benieuwd wat er was gebeurd als Van Persie gewoon van zijn 20e de eerste spits van het Nederlands elftal was geweest. Hoe zijn carrière dan was verlopen.
Ja, had hij daar zelf eerder in moeten kiezen misschien?
Ja, dat heb je ook niet helemaal zelf in de hand, denk ik. Kijk, zeker niet als je zo compleet bent als hij. Dan snap ik wel dat in die periode hadden we ook Van Nistelrooy en Kluivert vaak nog. Met name Van Nistelrooy trouwens in 2006. Maar er worden keuzes gemaakt door een trainer. En Van Persie kon op al die vier die posities eigenlijk goed uit de voeten. Ja, dan gaat dat wel eens zo. Dus ik weet niet of dat echt puur aan hem heeft gelegen. Dat is ook een beetje natuurlijk zo ontstaan.
Er is wel eens een film, hebben ze wel eens gemaakt, of een reportage, waarin je zijn kijkgedrag ook ziet. En bij Manchester United, volgens mij, lieten ze dat eens zien. Dan was de bal ergens op linkshalf. En dan had hij aan één moment, dan keek hij in een flits. En dan wist hij precies van, nu moet ik vertrekken. En dan kwam die bal, ja, en dan was het een doelpunt.
There's Rooney. Antonio Valencia. Going to try and measure the cross. Van Persie! Huge finish! There's no stopping him right now. Well, Van Persie makes this look easy.
En ja, we zeggen dit, Manchester United, dan was hij dus al de 30 gepasseerd. Dus als dat misschien iets eerder in zijn carrière, veel eerder in zijn carrière, dan, ja, dan is het inderdaad wel de vraag waar hij dan, waar hij dan was geëindigd.
Ja, daar had hij misschien wel wat invloed op gehad.
Ja. Ik weet het ook niet. Kijk, hij is natuurlijk bij Arsenal gekomen. Ik was bij die wedstrijd toen hij bij Jong Feyenoord, Jong Ajax, of Jong Ajax, Jong Feyenoord, toen hij belaagd werd op de toekomst. Die wedstrijd die uit de hand liep. Hey, dat was vreselijk om te zien. Dan zag je echt, hij werd achtervolgd en het was eigenlijk een wonder dat hij nog heel uit dat trainingscomplex is afgekomen. Maar toen is hij, eigenlijk dat was de reden voor zijn vertrek naar Arsenal. En hij is door die club geweldig opgevangen. Wenger werd een soort tweede vader. Van Bergkamp heeft hij veel geleerd. En misschien is hij ook wel heel lang loyaal gebleven aan Arsenal. Terwijl dat voor zijn carrière misschien niet de beste was. Maar ja, dat was misschien wel logisch. Omdat die club hem eigenlijk gered heeft.
Hij mocht daar gewoon zijn wie hij was. Had ik ook het idee. Ja. Hij stond natuurlijk altijd enigszins ter discussie. Er zaten verhalen omheen in Nederland. Dat was eigenlijk bij Arsenal natuurlijk niet zo.
Nou, hij heeft wel een keer volgens mij een auto-ongeluk toch gehad. Waarin hij, ja, in een geval in het begin, toen hij daar was. En ja, die club die had hem kunnen wegsturen. Of ze hadden weet ik veel wat kunnen doen. Maar ze hebben hem altijd opgevangen. En is het talent geloofd. Ja, en dat heeft hij wel. Dat heeft hij denk ik ook heel lang terugbetaald met loyaliteit.
Ja, en vervolgens, dat was de ironie. Toen hij naar Manchester United ging, toen werd hij juist keihard afgerekend op die loyaliteit. Althans, door supporters van Arsenal. Dat is hem enorm kwalijk genomen dat hij toen alsnog ging. Terwijl hij eigenlijk Arsenal misschien wel langer trouw is gebleven dan hem lief was.
Maar ja, hij ging voor de prijzen. Mag je het zo simpel stellen?
Ja, zeker. Ja. Ik bedoel, bij Arsenal werd het zicht daarop steeds minder. Kijk, toen hij doorbrak was Arsenal zat nog heel dicht tegen de absolute top van Engeland aan. En dat werd eigenlijk ieder jaar net ietsje minder. Ze moesten net afhaken in het financiële geweld dat in de Premier League steeds bepalender werd. Arsenal was wat zuiniger in zijn uitgaven. Moesten een nieuw stadion gaan bouwen. Dus dat heeft het allemaal wel beperkt, ja. Maar voor het begin van zijn carrière is Arsenal geweldig geweest. Inderdaad om wat Maarten schetst, maar ook omdat hij echt heel rustig in de schaduw zijn plek kon veroveren. En kon leren van Henry en van Bergkamp en al die jongens. Ja, dat was een schitterende school en daar kon hij ook geweldig over vertellen. Over hoe hij dat toen beleefd heeft. Echt als een soort voetbalfreak die in die tijd alleen maar de lessen van de grote jongens aan het absorberen was. Kan hij prachtig over vertellen. Geldt trouwens voor alle vier. Misschien komen we daar nog op. Maar ze waren voor ons, zeg maar, de pers in hoe ze konden vertellen over hun carrière. Waren ze alle vier op hun eigen manier geweldig.
Ja, ik ben er heel trots op, moet ik zeggen. Ik weet dat het ook dat er ooit een dag komt dat ik er weer moet doorkaatsen aan iemand. En dat doe ik ook met alle plezier, hoor. Maar ik geniet er nu wel van, moet ik zeggen. Alleen het grappige is dat ik het grootste gedeelte van mijn carrière is het niet een doel van me geweest. Het ging op een gegeven moment onder Van Gaal ging het echt heel hard. Scoorde ik echt in 2 jaar tijd scoorde ik aan de lopende band. En in die fase daarvoor, toen ik een beetje tegen het record aan zat, toen dacht ik wel, toen ik op een gegeven moment over de 30 goals was, toen dacht ik, oké, wacht, ik heb er nu 30 gemaakt. En nu ga ik er overheen ook. En toen werd het wel echt een doel van me, van ik ga Patrick achterhalen.
Ze zijn zo aardig. Dat heb ik eigenlijk opgeschreven. Het zijn van die sympathieke jongens, Maarten.
Nou.
Ja. Nou ja.
Niet altijd.
Laten we zeggen, ze waren...
Nee, niet altijd. Nee, ben ik helemaal met je eens.
Nee, lang niet altijd. Maar ze waren wel... als je bij ze langs ging voor een interview... of je sprak ze bij Interlands... ze hadden wel altijd een verhaal. En ja, dat heb ik ook altijd wel gewaardeerd. Ik heb wel eens geschreven in een stuk dat het... als verslaggever, als journalist... hebben de carrières van eigenlijk van al die vier... die hebben nooit teleurgesteld in verhaallijnen... in informatie die je aan de lezer kwijt wilde. En ze waren wel heel verschillend van karakter. Heel verschillend van afkomst ook. Maar dat hadden ze wel gemeen.
En ze waren van net... zeg maar voor de social media hype. En het waren echt nog jongens die... ik wil niet zeggen dat ze elke dag NRC Handelsblad lazen... maar ze lazen wel de krant. En ze waren zich wel bewust van hoe zeg maar de media een beetje functioneerde. En waren daardoor ook vrij open. En vrij makkelijk benaderbaar. Ze waren daarmee ook net voor het tijdperk dat het voetbal helemaal ontplofte qua aandacht. En ook van controle over die aandacht. Je kon ze, Van Persie was het nog wel een apart verhaal. Maar je kon ze eigenlijk tijdens hun carrière en ook in de top van hun carrière eigenlijk altijd wel goed spreken. Snijder, nou dat zal voor Maarten hetzelfde gelden, want wij hebben ze volgens mij vanaf het begin van hun carrière gevolgd, omdat het ook een beetje onze generatie is. Maar Snijder, daar kon je bij alle clubs waar hij speelde, kon je eigenlijk bijna altijd bij hem terecht. Nou, dat gold volgens mij voor al die jongens.
Van der Vaart was er zo een. Toen hij nog bij Ajax speelde, was hij natuurlijk nog vrij jong. Maar toen belde hij soms wel eens op als ze dan een trainingskamp hadden in Portugal of zo. En zei hij, hey, ik bel even, want wij komen straks aan en mijn opa en oma die staan ergens. Kun jij even bij die mensen gaan staan en even wijzen waar ik de bus uit kom? Want anders missen ze mij. Dat soort kleinigheden, ja, dat typeerden ze wel.
Rafa van der Vaart, het was heel warm vandaag. Maar wat vond je van de wedstrijd?
Nou, het ging wel aardig, Wes. Ik denk dat we wel aardig gespeeld hebben. We mogen niet klagen, denk ik.
Ja, vond niet dat het aardig was. Ik vond dat er meer in had gezeten. Eerst zelf had je gewoon 3-0 achter moeten staan. En ja, doelpunt afgekeurd nog. Het is gewoon terecht de goal. Maar tempo lag hoog. Vond je ervan?
Ja, maar ik wil even terugkomen op wat je net zei. Dat kwam ook mede door jou. Je schakelde niet om, zoals altijd. En dan weet ik het wel.
En bij Robben bijvoorbeeld. Toch wereldster toen hij de Champions League had gewonnen. Ja, dan kon je ook gewoon thuis interviewen. En dan zaten we in de tuin. En dan waren zijn kinderen op de schommel bezig. En dan, zat je in de tuin en dan had je een verhaal. Nou ja, er zijn ook spelers waar je hooguit in de bezemkast van een club terecht kunt voor een interview. En dat is het wel.
En dat gold voor allemaal. Alleen Van Persie was daarin heel lang een ander verhaal. En dat kwam, misschien kwam dat deels door zijn karakter. Dat kwam ook wel omdat hij in Engeland opgroeide. Die was natuurlijk al heel jong bij Arsenal. En in Engeland, daar leeft gewoon een heel ander soort mediacultuur. Daar worden voetballers veel meer afgeschermd voor media. Als je ze al kan spreken, is het alleen heel kort na een wedstrijd. Clubs hebben daar enorme mediakanalen en mediaafdelingen die dat over het algemeen heel erg afschermen. En ja, Van Persie maakte zeg maar de beginjaren van zijn carrière vooral daarmee. Dus zijn perspectief was daarin ook ja, min of meer Engels. Dus die was altijd wel wat moeilijker te benaderen, te spreken. Tegelijkertijd als hij bij het Nederlands Elftal was. En daar kon je hem wel regelmatig spreken, want het Nederlands Elftal heeft een vrij open cultuur. Dan had hij ook wel altijd een goed verhaal.
Even over Robben. Maarten, jij kent Robben heel goed, mag ik zeggen. Is hij inderdaad, jij noemde het woord wereldster, is hij de grootste wereldster van deze vier?
Ja, ik heb het net geschetst. Hij heeft het het langst volgehouden op dat absolute topniveau. Hij heeft ook een toernooi gehad in 2014 dat hij echt het elftal elke wedstrijd op sleeptouw nam. En hij heeft, en dat vind ik wel persoonlijk ja, wel interessant en wel belangrijk. Hij heeft echt een beweging gehad. Die zijn handelsmerk werd en waar de hele wereld hem van kent. He, die actie aan de zijkant, naar binnen komen en dan dat krulschot. En dat kun je bij wijze van spreken nu in een mal gieten en daar een standbeeld van maken. En dan zet je het in de beeldentuin En dan is dat echt het specifieke van Arjen Robben. En bij die andere kan ik dat iets minder aanwijzen. Bij Sneijder zou je nog kunnen zeggen zijn tweebenigheid. Dat was echt een heel onderscheidend wapen. En die andere twee, ja, die waren gewoon heel goed en heel getalenteerd. Maar niet dat hele specifieke.
Robben is inderdaad het langste top gebleven. Waarbij de kanttekening moet worden gemaakt dat hij door zijn vele blessureleed helaas ook heel veel gemist heeft in die periode. Je kunt ook zeggen dat de kortere jaren waarin Sneijder aan de top stond, wat dat betreft wat meer, wat intenser waren, dichter opeengepakt. Hij heeft eigenlijk in de periode zeg maar tussen 2008 en grofweg 2012, ja, toen had hij zijn absolute topjaren en dat duurde inderdaad korter. Het is ook net een beetje wat voor type je houdt. Als persoon en als voetballer, denk ik. Het heeft ook een beetje met smaak te maken. Ze hadden natuurlijk alle vier wel iets. En alle vier ook wel iets bijzonders. Het is ook maar net hoe je kijkt. En wat voor type speler je het meest waardeert. Ik heb bij Sneijder, ja, ik vind het ook altijd wel mooi aan Sneijder, de manier waarop hij in het leven heeft gestaan. En de manier waarop hij zijn carrière beleefd heeft. En dat heeft heel veel, ja, ook tot heel veel teleurstelling geleid. En daardoor heeft hij er ook niet het maximale uitgehaald.
Als ik gewoon de focus had gehouden op het voetbal. Maar ja, ik was jong, weet je wel. En als er dan privé dingen gebeuren. Ja, dan je dwaalt een beetje af. Ja, dan wordt het lastig. En ik weet zeker, als ik de focus had gehouden, dan ik heb piekjaren, ja. Ja. Maar ja, dat weet je, dat is misschien ook wel zo. Wat nieuw is, weet je, dan wil je jezelf bewijzen. Ja,
Sneijder is gewoon een hele kleurrijke jongen. Die midden in het leven wilde staan. In heel veel opzichten. En daarin een soort, bepaald niet de ideale prof was. Maar wel iets intrigerends had, waarmee die altijd als je dacht dat hij was afgeschreven, dat het een beetje klaar was, dat het helemaal mis zou gaan, dan had hij ook een soort straatvechtersmentaliteit, waardoor hij toch altijd weer terugkwam. Je kon hem zeg maar kwaad maken, of je kon hem eigenlijk opgeven, je kon hem eigenlijk afschrijven. En dan kwam hij toch steeds weer bovendrijven. Dus hij had van de ene kant iets onprofessioneels, in de manier waarop hij het voetbal beleefde. Van de andere kant, er zat zoveel drive in en zoveel straatvechtmentaliteit dat hij er toch altijd weer was op een gegeven moment. Ja, dat vond ik als Sneijder ook wel weer mooi.
Hetgeen wat Van Gaal heeft aangesproken naar 2014 toe.
Nu horen we de meeuwen op de achtergrond.
Prachtig.
Dat zijn het van vogels.
Ja. Maar dit moeten we erin laten, dit is mooi.
Ja,
ja, dat is mooi.
Nee, maar Van Gaal. Maar die pakte hem echt bij zijn ballen beet en die draaide die een keer om en die tergde hem tot op het bot. En dat had hij wel nodig, maar ja, ik vind dat ook een beetje een zwakte bot eerlijk gezegd. Maar goed, niet iedereen is zo toegewijd en gedreven, dus het mag ook wel. Maradona denk ik had dat ook wel, dus die is ook niet vrij van talent.
Nee, maar er zijn meer periodes geweest, hè? Want Van Gaal was bekend natuurlijk, richting het WK van 2014. Maar ook bij Real Madrid, toen hij daar als jonge speler kwam en eigenlijk een beetje in de privéproblemen terecht kwam. En zichzelf een beetje verloren in het nachtleven van Madrid. Toen had je ook kunnen denken van ja, deze carrière gaat in de knop breken. Dat had toen best wel goed gekund. Maar toen vocht hij zichzelf ook weer op een weergeloze manier terug bij Inter. En werd het toch wel, zeker in 2010, een absolute wereldvoetballer.
Ja, dat was wel het jaar van Wesley Sneijder.
Zeker. Toen had hij Europees voetballer van het jaar moeten worden.
Dit is een beetje moeilijk filosoferen, maar hoeveel heeft hij gemist, denk je? Wat zijn de sleutelmomenten dat hij er niet, of dat hij veel meer of iets mooiers had kunnen pakken?
Robben, bedoel je?
Denk je?
Ja.
Dan denk ik als eerste aan het EK 2008. Hè, die geweldige poolfase die Oranje toen speelde. Toen ontbrak Robben vrijwel volledig. En toen zou hij in de achtfinale tegen Rusland, toen zou hij erbij zijn. En toen viel hij op de dag van de wedstrijd weer weg. En Guus Hiddink heeft later ook wel eens gezegd dat in het strijdplan van Rusland, ja, dat was goud. Want Robben was de enige speler waarvan zij dachten, ja, met die onverwachte loopacties in de diepte en Dat gaat dus voor problemen stellen. Voor de rest konden zij dat Nederland zelf wel hebben. En
ja, dat was toen wel een cruciaal gemis. En ja, voor de rest, er is wel eens uitgerekend dat hij, als hij alles had kunnen spelen. Hè, want Robben en Sneijder zijn allebei op hetzelfde moment gedebuteerd in het Nederlands elftal. Op Koninginnedag 2003. Robben op een gegeven moment, als hij alles had kunnen spelen, dan had hij op zijn 33 geloof ik aan 185 interlands gezeten. Dus ja, je speelt ze nooit allemaal. Maar laten we zeggen, 150 had wel gekund.
Laatste vraag, nog blessures opgelopen?
Nee, hier niet.
Heeft hij daar zelf vervelende gevoelens over? Of heeft hij genoeg gewonnen om dat te kunnen accepteren?
Ja, het sleutelmoment in zijn carrière is 2013 geweest. Het winnen van de Champions League finale. Ja. Toen dat gebeurd was, toen viel er een soort last van hem af. En toen heeft Pep Guardiola, trainer bij Bayern München, heeft toen ook echt gezegd... Arjen, jouw carrière is nu af, vanaf nu. En vanaf nu kun je gewoon genieten. Laat het los. Speel met plezier nog die rare jaren die jou resteren. Ja, en een jaar later dat hij dus dat gouden WK, waarin hij helemaal fit was en helemaal, ja, helemaal los. Dat was wel belangrijk voor hem. En daarna, in die jaren daarna, heeft hij ook nog blessures gehad. Maar daar is hij eigenlijk niet meer zo gefrustreerd van geweest als hij dat daarvoor wel eens was. Het was eigenlijk blessures in bonustijd.
We hadden net even over 2010 Wesley Sneijder. In 2014 was Robben de beste speler van de wereld.
Ja, met als hoogtepunt het hele WK voor hem.
Ja, nee, maar dat is echt ongekend. En ik vind nog steeds wel eens dat ook in internationaal perspectief nog wel eens wordt onderschat. Want nou ja, we hebben volgens mij in een eerdere podcast ook over gehad. Volgens mij is er geen eindtoernooi geweest. Sinds 2002 misschien Ronaldo bij Brazilië. Waarin één speler zo bepalend was voor een land. Als Robben toen in Brazilië. Dat was echt... Dat hebben we toen ook al geconstateerd. Alsof je bij de F'jes stond te kijken. En dat zie je ook altijd. Dan geven ze de bal aan de beste. En die dribbelt dan iedereen voorbij.
Ja.
En dat was met Robben toen ook zo.
Ja, en hij heeft ook in die laatste fase van zijn carrière... We zeggen wel eens over Van Persie, van God, had hij misschien eerder in zijn carrière in de spits moeten komen. Of in elk geval een keuze moeten maken. Bij Robben is het in die laatste fase, onder Guardiola, is hij op allerlei posities in het elftal gaan spelen. Guardiola die zei tegen hem van, zet je ook eens centraal op middenveld. Zet je eens in de spits. Bij wijze van spreken, als je een keer aanvallend rechtsback kan het ook. En hij zei, ik heb toen nog vanuit heel ander perspectief naar het voetbal leren kijken. En die zegt, dat heeft met name 30ste eigenlijk nog een betere voetballer gemaakt.
Kijk, ze hebben alle vier ofwel een te korte carrière gehad, ofwel een lange carrière met heel veel blessures gehad. Het is een beetje, ik ben geen inspanningsfysioloog hoor, maar wat dat betreft zou het ook best wel kunnen dat ze een beetje slachtoffer zijn geworden van een veranderende tijd. Toen zij doorbraken, was het voetbal nog een beetje het ouderwetse voetbal, waarin alles toch een tempootje lager was, waarin een beetje te dik zijn ook nog wel kon. Hè, zeg maar begin van de eeuw. Waarin niet alle spelers absolute topatleten waren op internationaal niveau. En dat veranderde eigenlijk in de jaren daarna razendsnel. En je zou misschien kunnen denken of kunnen zeggen dat zij eigenlijk zijn opgeleid in de oude tijd en doorgebroken in de oude tijd. En vervolgens moesten aanhaken bij de nieuwe tijd. En dat ze daarin ook nog wel fysiek, ja, misschien wel net tekort kwamen. En eigenlijk die inhaalslag nooit helemaal goed hebben kunnen maken. En dat daarom hun carrière ook relatief kort is geweest. Maar dat is een beetje filosoferen in de ruimte, geef ik toe. Maar ik geloof wel dat daar een kleine kern van waarheid in zit.
Nou, als de waarheid erin zit, is hij inderdaad ook toepasbaar op alle vier.
Ja, maar er is nog iets, hè. Zeker Van der Vaart en Robben, die waren, bij spreken toen ze 17 waren, waren ze echt al in beeld om in de Eredivisie te spelen en Europacup wedstrijden. En in die periode, Van der Vaart die speelde op een gegeven moment voor 4 elftallen tegelijk. Die speelde bij Ajax 1, die speelde in Jong Oranje en die speelde soms ook mee bij Oranje onder 19 en onder 18. Op hetzelfde moment. In dezelfde periode van een seizoen of een periode van 2 seizoenen. En daar is toen ook wel roofbouw gepleegd op die jongen. En de jonge Robben, ja, die speelde ook wel heel jong in het eerste bij FC Groningen. Ging daarna naar PSV. Ook bij meerdere jeugdteams. Ik ben in 2001 met Oranje onder 20 het WK in Argentinië geweest. Toen was Robben pas 16. En toen speelde hij dus met dat team mee, omdat Van Gaal, de bondscoach, zei: ik neem de allergrootste talenten van Nederland mee. En al zijn ze 16 of 17, dat maakt me niet uit. Die ervaring moeten ze opdoen. Dus ze speelde hij als jongen van 16 al tegen jongens van 20. En dat heeft denk ik ook een rol gespeeld in dat ze kwamen heel vroeg. En ze zijn relatief gezien, zeker Van der Vaart, was ook wel vroeg opgebrand.
Dat was niet de enige reden dat Van der Vaart vroeg was opgebrand. Als je nou één iemand mag aanwijzen die er het minst voor leefde, was het Van der Vaart.
Ja, toch? 100%. Alleen als jij op jonge leeftijd al zware blessures hebt, ja, dan ga je dat later in je carrière ga je dat toch voelen.
Dat heb ik juist ook altijd wel weer heel mooi gevonden aan Van der Vaart. Van der Vaart was van die vier in mijn ogen de meest ouderwetse, ja, toch ook wel pure voetballer. Die voetbalde gewoon echt voor zijn plezier.
We kunnen aardig samen spelen, dus toch gaat heel goed. Als het maar verstand is, volgens mij.
Ja, je hoeft geen bal te veroveren, hij komt vanzelf over het net.
Ja, verdedigend hoef je niet veel te doen, dus het is alleen maar aanvallen met het spelletje. En, kunnen we aardig, toch?
En, maar dan ook echt. Dus die speelde ook met een soort vrijblijvendheid. En stond ook met een hele ontspannen blik in het leven. En dan kun je heel kritisch naar kijken, daarvan kun je zeggen, hoe kan je dat nou doen? Want daarmee heb je een heel groot gedeelte van je carrière vergooid. Maar dat vond ik ook mooi aan zijn spel. Hij speelde echt als een jongetje uit de jaren 90 op een pleintje. Hij wilde veel aan de bal komen. Het was vrijblijvend, maar van een dusdanig geweldig niveau dat het schitterend was om naar te kijken vaak.
Van Kum gaat op nummer sicher Van der Vaart. Ja! Der hochverdiente Ausgleich. Und wieder ist es der HSV-Kapitän Rafael van der Vaart, der den Unterschied macht.
Wat jij zegt is natuurlijk waar. En dat is eigenlijk het meest bewezen bij Van der Vaart in zijn tijd bij Tottenham. Hij voelde zich daar ook het lekkerst.
Ja, daarom is het zo onbegrijpelijk dat hij toen al zo snel naar HSV is teruggegaan. Dat is een van de slechtste, domste keuzes uit zijn carrière geweest. Heeft hij zelf ook daarna trouwens gezegd. Toen was het eigenlijk voorbij. Want toen was HSV echt een degradatiekandidaat in Duitsland. En hij dacht van nou, met de status die ik daar heb, kan ik het nog wel een keer laten zien. Maar hij had toen zeker bij Tottenham moeten blijven. Want daar was hij echt heel goed. En ik ben toen een paar keer bij hem geweest daar en wedstrijden van hem gezien. En juist in de Premier League, waar toch heel veel Renje Rot was toen nog, was hij een geweldige, intelligente speler die heel makkelijk in die ruimtes tussen middenveld en aanval kon komen. En dat paste eigenlijk hartstikke goed bij hem. En je zou denken, dat kan hij fysiek niet aan. Maar hij was zoveel slimmer en intelligenter dan al die anderen. Ja, dat hij bij Tottenham in die jaren echt heel goed was.
Maar hij vond altijd dat Harry Redknapp, was toen zijn trainer bij de Spurs, en Marco van Basten, dat die hem het best benaderde in de zin van dat ze het dichtst bij zijn voetbalbeleving kwamen als ze hem aanspraken. En dat zei hij, die zegt, dan zaten we bij het Nederlands elftal in de kleedkamer voor een belangrijke wedstrijd. En die zegt, dan zag je om je heen zag je allemaal witte bekkies en gespannen en iedereen de zenuwen. En die zegt, dan kwam Van Basten bij de deur staan. Zo een beetje nonchalant tegen die deur leunend. En dan zei hij, zo Rafael, gaan we nog iets leuks doen vandaag? En die zegt, dan was ik meteen, hé, lekker. Ja, we gaan iets leuks doen. Niet dat hele van moeilijk, maar we gaan iets leuks doen. En die zegt, Harry Redknapp had dat ook. Die kon dat een beetje met humor, kan hij dat brengen. En die zegt, dan voelde ik me het lekkerst.
Ja, dat past precies bij hoe hij voetbal beleeft. Als Van der Vaart in de jaren 70 had geleefd, ja, dan denk ik echt dat hij tot de absolute wereldtop had behoord.
Lopen, daar heb ik niet zoveel zin meer in, om het zo maar te zeggen. Maar ik was wel een loopwonde, alleen niet snel. Ja.
Was hij ook enorm ongelukkig bij Real Madrid?
Nee hoor.
Ik zeg het een beetje pestend, maar omdat dat toch absoluut de top is. En dat was geen makkelijke periode voor Madrid.
Nee, op het laatst niet. En toen is hij wel min of meer afgeschreven omdat ze bij Real Madrid een heel ander beleid gingen gaan voeren. Maar hij heeft ook nog wel redelijke periodes gehad hoor. Het was een beetje up en down, zeg maar.
Ja, maar...
En ja, hij had het misschien net niet voor Real Madrid, maar hij is ook niet totaal mislukt daar. Hij is alleen op een beetje onsympathieke manier op een zijspoor beland op een gegeven moment. Maar hij heeft ook wel echt periodes van wedstrijden gehad dat hij echt vaste kracht was en ook veel scoorde.
Maar hij kwam daar ook een beetje thuis.
Ja, zeker.
Ja, want zijn opa en oma, die komen uit Spanje.
Ja.
Dus ja, daar was hij natuurlijk ook wel geweest, daar op vakanties en zo. Dus dat sprak hem wel aan. En het spelen met bijvoorbeeld in die tijd was Guti nog een speler van Real Madrid. Ja, dat waren zijn voetballers, hè. Alles op techniek.
En hij klikte daarom ook geweldig met Van Persie, hè. Want dit hebben we ook nogal komen op hun onderlinge relatie, zeg maar. En wat grappig om te vertellen is dat Van Persie en Van der Vaart, die waren in hun tijd, in de B-jeugd en A-jeugd, van Ajax en Feyenoord, dat waren echt de grote talenten van die leeftijdscategorie. Die zijn allebei net ietsje ouder volgens mij dan Robben, hè.
Van der Vaart is, die is bijna een jaar ouder dan Robben.
Ja. Ja, precies. In dat jaar zaten Van Persie en Van der Vaart, zat de ene bij Ajax en de andere bij Feyenoord. Dat waren echt rivalen. Dat waren de gezichten van die twee clubs en dat ging hard tegen hard. En dat was ook een beetje, waren haantjes. Hadden een beetje een hekel aan elkaar en dat botste heel veel. En toen ze op een gegeven moment samen kwamen te spelen bij het Nederlands elftal. Toen ging dat in het begin ook nog even moeizaam. Maar daarna is er juist een klik ontstaan tussen die twee, omdat die elkaar voetballend heel goed konden vinden. Van Persie heeft dat nooit letterlijk zo gezegd, maar dat is wel zo. Die speelde veel liever samen met Van der Vaart dan met Sneijder. Want Van der Vaart zocht altijd de combinatie met Van Persie en die hadden bij wijze van spreken een halve oogopslag genoeg om elkaar te vinden. En daar is ook wel een soort band in ontstaan die Van Persie met Sneijder nooit heeft gehad.
Hebben een van die vier, heeft die een hekel aan een van die anderen?
Er zijn wel veel spanningen altijd geweest. Dat begon al in, voor mij 2008, Interland tegen Rusland, Maarten. Met die vrije trap.
Ja.
Oh ja.
Sneijder en Van Persie allebei bij de bal stonden. Op een belangrijk moment. En Van Marwijk was bondscoach volgens mij. En stonden te kibbelen bij een vrije trap wie je mocht nemen. Uiteindelijk nam Van Persie hem, die schoot hem de tribune in. Sneijder een hoop misbaar gemaakt. Dat was altijd een soort haantjesstrijd tussen Van Persie en Sneijder. Die hebben nooit, dat zijn nooit hele goede vrienden geweest. Ze hebben samen in Turkije gespeeld. Toen ging het wel. Zochten ze elkaar wel eens op. Dan gingen ze ook wel eens uit eten. Maar dat zijn geen vrienden. Dat is wel bekend.
Volgens mij het WK 2010. Dat Van Persie toen gewisseld werd. Toen er een liplezer aan te pas kwam. Volgens mij zei die tegen Van Marwijk. Je moet hem wisselen. Nee, tegen hem. Volgens mij was het Slowakije. En dat ging dan over Sneijder. Dus daar heeft altijd wel spanning gezeten. Maar juist bijvoorbeeld Sneijder en Robben, die klikten wel weer met elkaar. Omdat Sneijder die gaf Robben, hè, dan sprintte Robben in de diepte. En dan gaf Sneijder hem die dieptepasis, die steekpasis. Dus dat klikte wel. En die twee zijn ook het langst overgebleven bij het Nederlands elftal. Dus zeker op het laatst dan waren ze een soort, hoe noem je dat? De laatste der Mohicanen. Dat schiep ook wel een band. Want zij waren de enige twee die echt nog de succesperiode van Oranje hadden meegemaakt. En nu zaten ze in de bus en werden ze overal met 3-0 afgedroogd.
Van der Vaart en Sneijder zijn samen opgegroeid bij Ajax. Maar kwamen toen qua spel ook wel in conflict met elkaar. Tijdens de periode Koeman was er een verhaal dat ze niet met z'n tweeën op één middenveld konden.
Dat is hun hele carrière blijven duren.
Ja.
Die discussie. En eigenlijk kwamen bijna alle trainers uiteindelijk tot de conclusie dat het inderdaad niet kon. En er zijn allerlei pogingen nog gedaan. Van Basten stelden ze wel bijna altijd allebei samen op. En dan speelde soms de een aan de zijkant en de ander op middenveld. Maar twee van dat soort middenvelders in het moderne voetbal, dat bleek gewoon vaak niet te kunnen.
Het sterkste voorbeeld daarvan is toen Van Gaal in 2012 begon bij Oranje. Toen speelden ze in augustus de eerste wedstrijd in België uit. En toen stelden die Sneijder en Van der Vaart op één middenveld op. En eigenlijk om te laten zien van oké, mannen, jullie willen dat samen. Laat het dan maar zien, maar ik denk dat het niet gaat lukken. En Nederland verloor die wedstrijd met 4-2 en het was voor altijd klaar. En er is ook nooit meer discussie daarna over geweest. Want iedereen zag toen van ja, nee, als we nou echt vooruit willen. We hebben dat klote WK of EK in 2012 gehad. Nu moeten we het anders doen. Dus dat is daarna ook nooit meer een discussie geweest.
Een goede move van Van Gaal. Gedurfd.
Nou ja, kijk, luister. Als het geweldig was uitgepakt, dan had hij dat echt wel. Was hij daar natuurlijk wel mee aan de slag gegaan. Alleen het was zo duidelijk in die wedstrijd. Die Belgen die kwamen toen net op met die gouden generatie van ze. Die de jaren daarna is gaan leveren. Hazard, De Bruyne, Witzel. Ja, die overspeelden dat Oranje gewoon. Met die twee. En dat was gewoon duidelijk.
En Van der Vaart is daar uiteindelijk, als je over zijn hele interlandcarrière bekijkt, is hij daar ook vaak de dupe van geworden. Want de meeste trainers kozen voor Sneijder. Sowieso in de as van het veld. Van der Vaart was toch daardoor toch vaak een soort twaalfde man. Kijk, onder Van Basten was het anders. Al ontbrak Robben daar op het EK van 2008, wat Maarten ook al stelde. Maar die stelden ze graag allemaal op. Van Marwijk, ja, die koos altijd voor maximaal drie. En dan speelde meestal, Van der Vaart was meestal een soort twaalfde man. Of hij speelde als een soort verkapte buitenspeler. En op een gegeven moment kwam Van der Vaart er steeds vaker naast te staan. En dat was een voetbalkeuze. Dat zat er misschien ook wel in dat Van der Vaart de makkelijkste was om te passeren.
Ja, dat wou ik aanvullen. Dus, ja.
Ja, ja, dat zat ook een beetje in zijn karakter. Pas in 2012, toen hij echt buiten de boot ging vallen op het EK in Polen en Oekraïne. Toen gooide hij zijn kont een beetje tegen de krib, ook in het openbaar. Dan ging hij echt de strijd aan over zijn rol binnen het team. Maar verder was Van der Vaart toch een jongen die alles makkelijk van zich af liet glijden. Dus als je die op de bank zette, dan was het in ieder geval geen oorlog. Nou ja, met Sneijder of Van Persie was dat een ander verhaal.
Toch Van Persie, hè? Topscorer alle tijden van het Nederlands elftal. Je hebt ook ergens het idee dat niet waar is.
Ja, ik snap wat jij bedoelt. Want als je de eindtoernooien ziet, dan heb je 2014 heeft hij nog een aantal gemaakt. Maar voor de rest, echt op eindtoernooi, je hebt toch niet de indruk dat hij daar de beste van de wereld is geweest. En van Sneijder en Robben bijvoorbeeld constateren we dat wel. Dus hij heeft ook heel veel goals gemaakt in wedstrijden daaromheen. Waar helemaal niets mis mee is. Maar wat jij nu zegt, tenminste zo leg ik dat uit. Van ja, ik zou dat ook niet meteen zeggen.
Ja, het is nooit een geval van, hij is nooit onomstreden. De nummer 1 spits geweest natuurlijk. Er is altijd wel wat discussie omheen geweest en twijfel. Ja. En dat heeft toch jaren aangehouden.
Hij was wel de nummer 1 spits, denk ik, meestal. Je hebt een korte periode gehad dat Huntelaar topscorer van de Bundesliga werd. En dat daar veel discussie over werd. Maar de kwaliteiten van Persie zijn natuurlijk nooit bediscussieerd. Alleen zijn rol in het Nederlands elftal was niet altijd makkelijk. In het WK van 2010... die wissel die Maarten al aanhaalde. Ja, als je toen keek naar hoe Van Persie moest functioneren in dat elftal. Met Sneijder in zijn rug die werkelijk iedere bal die hij kreeg op doel schoot. Zelf. Ja. Of hij gaf een steekbal op Robben. Maar een man Van Persie geven, dat deed hij liever niet. Ja, dat was natuurlijk heel moeilijk spelen voor Van Persie. En dat frustreerde hem enorm. Maar dat had natuurlijk in de kern niet zoveel te maken met de kwaliteiten van de spits van Persie. Daar zit ook nog wel bij dat die heeft ook lang de gunfactor niet gehad.
Nee.
Het was een beetje om hoe hij zich opstelde ook in het publieke domein, zeg maar. Was vaak moeilijk te doorgronden. Zonderde zich nog wel eens af. Was op het EK van 2012 ook een groot thema. Dat hij na de nederlaag tegen Denemarken pontificaal ging staan bellen. Was soms voor de media niet te spreken. En die had zijn eigen nukken. En dat hielp niet. Dus juist omdat Sneijder en Van der Vaart, dat waren de vrolijke, onbezorgde mannetjes. Van Persie werd toch vaak een beetje als moeilijk gezien. Nou, hij heeft dat zelf wel eens mooi uitgelegd. Toen hij zeg maar in zijn topjaren bij Arsenal en Manchester United was, toen voelde hij topvoetbal ook echt als een gevecht. En vond hij ook dat hij iedere dag in een soort concurrentiestrijd met de beste spelers, dat daar een soort venijn bij hoorde. Dat hij zich daar ook bijna helemaal in opsloot om die gevechten iedere dag weer opnieuw aan te gaan. En pas vanaf het moment dat hij kampioen was geworden bij Manchester United, en later natuurlijk op een wat lager niveau bij Fenerbahce ging spelen, toen raakte hij dat weer, dat venijn en die vechtmentaliteit en dat straatvechter in hem, raakte hij pas een beetje kwijt. En toen werd hij veel ontspannender. Ging hij ontspannender in het leven staan. En dat hebben we in zijn laatste jaren bij Feyenoord natuurlijk ook heel duidelijk gezien. Toen speelde hij echt puur voor zijn plezier. En in zijn topjaren was hij voor zichzelf heel moeilijk, maar ook voor zijn omgeving.
Ja, die terugkeer in de Eredivisie bij Feyenoord was natuurlijk wel, dat hebben wij allemaal wel als cadeautje beschouwd.
Ja, maar wel ook wel dubbel. Het was fantastisch om te zien vaak. En ook mooi om te zien dat je in de Eredivisie, juist in de Eredivisie, heel goed zag wat een geweldig talent die jongen had. Maar het was natuurlijk ook, doordat hij fysiek op zijn laatste benen liep, was het ook wel, wel moeilijk voor hem. Maar het was natuurlijk geen afscheid zoals Dirk Kuyt dat kreeg met een kampioenschap.
En nu die naam van Kuyt valt, hè? In relatie tot die grote vier. Het was altijd zo, die grote vier, dat werd ook een beetje uitgevent in de media. En toen zei Van Marwijk, de bondscoach, die zei wel eens tegen Kuyt van, Dirk, die zegt, ze kunnen het allemaal hebben over die grote vier. Maar die zegt, de eerste die ik op wedstrijdformulier zet, ben jij. Met andere woorden, hè, die vier kon je ook lang niet altijd van op aan. Alleen al omdat er dus onder Haverklap één of meer geblesseerd waren. Dus hè, die Dirk met veel minder talent, die was in diezelfde periode als die vier speelde, heeft hij 104 interlands bij elkaar gespeeld. En dat was ook vaak omdat hij er dan wel was en die andere niet.
Nou, hij heeft lang ook wel een Kuyt geknaagd. Dat hij altijd toch een beetje in de schaduw stond van die vier. En misschien wel bij meer spelers trouwens. Dat is ook, daar geloof ik ook wel in. Dat toen hij uiteindelijk kampioen werd met Feyenoord Kuyt. En zijn afscheid moest regisseren. En dat dusdanig verpletterend groot deed met tentoonstellingen en boeken en musicals en benefietwedstrijden. Weet ik allemaal wat. Dat hij dacht, wacht, dit is nu mijn moment jongens. Ja. Jullie hebben allemaal in de schijnwerpers gestaan. Nou ben ik aan de beurt.
Als we nou over 20 jaar kijken. Zijn de grote vier dan nog steeds de grote vier?
Nee.
Nee. Simpelweg, dan is de carrière van Van der Vaart, die is helemaal vervaagd. Daar weet de jeugd bijna niks meer van. En die van Robben, die zal denk ik wel blijven. Nou ja, ook omdat je dus regelmatig nog eens die specifieke actie terug zal zien. Hè? Dat naar binnen snijden, dat scoren. En van Snijder denk ik ook nog wel, omdat hij ook de Champions League won. Het beeld zal er wel eens voorbij komen. Maar van der Vaart niet hoor.
Nee, en die term de grote vier, Hidde. Dat is hartstikke leuk bedacht door Gert toen. En dat past ook wel een beetje in die tijd. Maar dat was natuurlijk ook met een kleine ironische knipoog soms. Hè? Het is niet zo dat het de grote vier uit de geschiedenis van het Nederlands voetbal waren natuurlijk. Ze waren in hun tijd waren het de meest getalenteerde voetballers van hun generatie. Maar in brede perspectief kun je daar natuurlijk wel kanttekeningen plaatsen. Ik denk ook dat Snijder wel in het collectief geheugen zal blijven. Al is het maar omdat hij in 2010 heeft laten zien. En ook echt niet alleen het Nederlands elftal naar de finale leidde, maar ook Inter de Champions League bezorgde.
Je kunt je bijvoorbeeld de vraag stellen van Persie en Kluivert. Wie is beter of wie heeft voor Oranje meer betekend? De een was lang de topscorer, of een tijdje de topscorer aller tijden. Nu is Van Persie dat. Maar bijvoorbeeld, Van Persie denk ik dat je tegen Kluivert kunt afzetten in het collectieve geheugen over 20 jaar. En ja, ik weet niet wie, daar zal de een of de ander niet bovenuit springen, denk ik.
Oeh, dit is nog wel een aparte podcast waard, denk ik.
Er zijn wel meer spitsen geweest. Van Nistelrooy, Kluivert, Bergkamp, Van Persie. Ik denk dat je die als een soort groep kunt zien. En ja, die namen zullen dus vallen en er zullen dus wat beelden voorbij komen. En de een zal zeggen, joh, ik had meer met die of weer met die. En Snijder is al wat specifieker. En Robben is ook wat specifieker. Wie komt nou het meest bij Snijder in de buurt? Wie komt nou het meest bij Robben in de buurt? Van al die internationals die wij in de loop der decennia hebben gehad.
Nee, qua type sowieso niet.
Dan toch de slotvraag. Wie is de beste?
Nou, Sjoerd, zeg
het maar. Rob is de beste.
Als je alles bij elkaar optelt, is hij de beste. En als je vraagt wie is intrinsiek de meest getalenteerde, dan moet ik altijd terugdenken aan wat Bert van Marwijk wel eens zei. Die zegt, als we nou... dus die zegt, we gaan met een aantal voetballers gaan we op het terras zitten in Londen. En we drinken een wijntje en we drinken misschien nog eens eentje. Het is lekker weer. En die zeggen, daarna gaan we een stukje wandelen en dan lopen we langs Wembley. En daar ineens is een belangrijke wedstrijd bezig. Die zegt, dan kun je Wesley Sneijder zo op dat veld zetten. En dan op zijn pure talent speelt hij gewoon die wedstrijd nog mee. Dat is Sneijder. Die zegt, dat heeft bijna niemand. Gewoon dat hele intrinsieke en op elk moment, het maakte Sneijder ook niet uit. Hè. Die was ook nooit ergens nerveus voor. Of maakt niet uit. En ja, dat heb ik altijd onthouden. Ik dacht van ja, dan is hij misschien wel intrinsiek de meest getalenteerde.
Mooi, dat we dan toch die podcast eindigen met een beetje gereden twijfel.
Ja, maar dat is ook
alleen
logisch.
Maar dat hoor, voor de rest niet.
Ja, en toch kun je ook beargumenteren dat puur qua techniek en ja, toch ook wel spelinzicht en sierlijkheid, dat Van Persie de beste en de grootste was. Dus we kunnen er niet helemaal over uit. Ja, wat ik nog zo mooi vind aan de grote vier, en we moeten ze ook niet te groot maken, maar het was in de tijd was het een mooie periode. Ik vind ze mooi dat hun achtergronden eigenlijk een soort ja, dwarsdoorsneden van Nederland zijn, in zekere zin. Het is eigenlijk jammer dat er geen jongens tussen zitten met Surinaamse roots of Marokkaanse roots voor mijn part, maar wat ik geinig vind is dat Van Persie, de kunstenaarszoon uit Rotterdam, ook een beetje straatvechter. Sneijder, het schoffie uit Utrecht. Van der Vaart, de jongen van het kamp. En Robbe, de echte provinciaal uit Groningen. Ja, het is gewoon een prachtig palet.
Mag ik jullie hartelijk danken?
Yes.
Zeker.
Het was weer buitengewoon vermakelijk discussie over de grote vier. Robbe, Van Persie, Sneijder en Van der Vaart. Doe uw voordeel ermee op de gemiddelde verjaardag die hopelijk na coronatijd weer snel zal volgen. Bedankt voor het luisteren naar deze voetbalpodcast van het AD. Graag tot de volgende.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door KPN Hussel. KPN, het netwerk van Nederland.
Wereldnieuws gaat ons allemaal aan. Maar als het nieuws gaat over je stadje, je buurtje of je straatje, dan voel je, dit raakt. Daarom lees je in het AD alles over het nieuws in de wereld, Nederland en jouw regio. Download nu de AD-app en mis nooit wat voor jou belangrijk is. AD. Altijd dichtbij.